Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
En een echte Duitser die worstelt nooit met zichzelf. Die, die verslaat de tegenstander, die doodt alles wat op zijn weg komt. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game with a joy I'd never seen. And the air was such a wonder. Hartelijk welkom bij de Hartgras podcast over het EK 2020. Sommigen zeggen 2021, anderen zeggen 2020. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dat wil zeggen met uitzondering van mensen die de 18-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt. Want die mogen helemaal niet iets doen voor de Toto. Dat is wettelijk verboden. En ook door Ocean Outdoor. Je weet wel, van die reclameborden langs de snelweg. Rechts van mij zit Janneke van der Horst. Mijn naam is Henk Spaan. Links van mij zit Michel van Egmond. En uiterst rechts van Janneke zit Frans Tomezen. Nou, ik zeg Frank de Boer. Wat zeg jij, Michel?
Dan zeg ik Louis van Gaal inmiddels.
Serieus?
Ja, het zal wel moeten, toch? Wie anders?
Ik heb gehoord uit betrouwbare bron dat Louis zijn punten heeft laten verlopen.
Ja, dat maakt nog niks uit. Dispensatieregelingen, gedoe. Dan moet de KNVB in actie komen. Dat regelen ze wel.
Oh, oké. Dus we hebben hier één stem op Louis van Gaal. Janneke?
Ja, dat wilde ik dus ook zeggen. Ik ben een grote voorstander van Louis.
Ja?
Ja. Dus ja, de enige die dit team kan op de rit kan krijgen is Louis van Gaal.
Ik ben geen grote voorstander, hoor.
Oh. Nee, maar wel in dit geval.
Ja, dat is de enige die het kan, denk ik.
Oké. Memphis is anti-Louis, dacht ik.
Ja, maar dan moet je toch een keuze maken.
En dan kies je voor Van Gaal.
Ja.
Oh ja. Frans?
Ja, ik had het om sentimentele redenen. Giovanni van Bronckhorst, maar die schijnt heel slecht te zijn volgens iedereen. Maar ik heb het idee dat iedereen het kan. Als je je oor te luisteren legt in de samenleving, kan het toch niet heel moeilijk zijn om 11 spelers te selecteren en die naar voren te sturen. Dus, en Giovanni van Bronckhorst is wel iemand die een team kan formeren. En als je nu naar de EK kijkt, zijn het de teams die het best presteren en niet de sterrenformaties.
Dit is ook wel een kracht van Van Gaal natuurlijk. En nou, we kunnen een combinatie bedenken met Van Gaal als supervisor, Van Bronckhorst als assistent.
Zou kunnen, ja, Van Gaal is al gauw de leider, hè?
Ja, ik denk dat omgekeerd moeilijk wordt.
Maar jij hebt je nog niet uitgesproken, Henk.
Ik vind de namen die ik hoor, Ten Kate, Gullit, andere ex-voetballers. Ik vind dat we moeten stoppen met zomaar ex-spelers van straat te plukken en die voor een groep te gooien. Want ze hebben geen opleiding, die types. Ik ben heel erg voor een buitenlandse trainer. Bijvoorbeeld Martinez van België. Die wordt misschien wel kampioen met België. Dan moet hij daar weg. Of hij verliest met België. En dan moet hij misschien ook weg. En ik zag een persconferentie en Thomas Rijsman twitterde dat ook. Deze man komt uit zijn woorden. Hij maakt zinnen af. Zinnen soms wel van meer dan 20 woorden. Hij spreekt heel goed Engels.
Hij heeft volgens mij een master in business administration aan de Universiteit van Manchester.
Ja, maar dat doet er toch allemaal niet toe, Henk.
Jawel.
Kijk, het ergste is dat als hij straks kampioen wordt met België, kan hij ergens 6 miljoen per jaar verdienen. En dat kan de KNVB nooit betalen. Dus dan kan je hem gelijk afschrijven.
Dat is een feit.
Waarschijnlijk verdient hij nu ook meer misschien zelfs dan bij België, weet ik eigenlijk niet.
Hij verdient nu al veel geld.
Ja.
Meer dan de KNVB bereid is te betalen. Maar ik vind ook, als je kijkt naar die KNVB... Ik zag een foto van die Nico-Jan Hoogma.
Ja.
Die daar met zijn handen in zijn zakken als een boer net van zijn tractor af de pers te woord staat. Dat kan toch niet? Die gun je toch niet een nette trainer?
Ja, je kijkt me zo aan. Ja, ik weet het niet, maar die KNVB, dat vind ik zo gek. Al die voetbalkenners hebben het altijd over de KNVB, maar dat zijn toch altijd van dat soort... bestuurders die heel goed in vergaderen zijn.
Dus ja, het is toch, ik heb het idee dat de adem van Jan Smit daar nog steeds rondwaart. En dat het allemaal Oost-Nederlanders zijn.
Ja, dat is niet best.
Ik denk ook dat Louis van Gaal daar dus juist goed op zijn plek is, want die trekt zich daar niks van aan. En ik vind eigenlijk, maar dat is een, niemand is het daar met me eens, maar dat je met een nationaal team moet je het doen met mensen die in je eigen land hebt.
Waarom?
Nou, de spelers, die allemaal Nederlands zijn.
Ja.
En voor mij, dan moet je het gewoon doen met iedereen die je hebt. Ik vind het een beetje vals spelen om een buitenlandse trainer te
gaan. Maar mag ik nog even terug naar wat jij net zei in een bijzin van over Van Gaal, Memphis wil dat niet. Was dat nou een grap van je of meende je dat serieus?
Nee, er schijnt dat de verhouding tussen Van Gaal en Memphis enigszins verstoord is.
Nou en?
Ja,
grote fout is geweest natuurlijk dat ze naar die spelers hebben geluisterd. Ja. Het poldermodel. Het laatste wat je moet doen, is het aan die spelers vragen.
Ja.
En het allerlaatste van die spelers aan wie je het moet vragen is Memphis.
Ja, ik onderschrijf dit.
Ja.
Ja.
Dus als we daar nou mee ophouden, dan is er al een heel groot probleem getackled.
Nou ja, en Louis is inderdaad, dat moet ik met jullie eens zijn, in bereid en in staat om te zeggen koppen dicht.
Ja, en je moet ook kijken naar de situatie. Kijk, er moet nu, ik hoor ook heel veel mensen nu van... er moet eindelijk eens een bondscoach komen met een visie, et cetera. Maar op dit moment, ik denk dat je gewoon stap voor stap moet kijken. Eerst moet je je kwalificeren. En daar heb je helemaal geen visie voor nodig. Daar heb je iemand voor nodig die binnen 2 dagen de boel op scherp weet te zetten. Want er zijn maar 2 dagen werktijd voordat die vrij cruciale wedstrijd tegen Noorwegen voor de deur staat. Dus voordat die Martinez, of wie het dan ook wordt, heeft uitgelegd wie die is en wat die wil, moet die wedstrijd al beginnen. En ik denk als Louis de deur open doet, weet iedereen wel ongeveer hoe laat het is.
Ik vroeg me ook nog af, hypothetisch, in mijn hoofd zit er altijd Rijkaard. En ik vroeg me af of hij een soort mythe is geworden voor mij. Of dat hij echt een heel goede trainer was geweest voor dit team, voor de laatste elftallen. Hij komt altijd weer terug bij mensen, ja, maar dat doet hij niet meer. Maar is hij een langer, soort mythisch figuur aan het worden als
hoe
trainer?
Hoe langer die de telefoon niet opneemt of gelijk de hoorn erop gooit als er wordt gebeld uit Zeist, hoe groter die mythe wordt natuurlijk. En dat blijft hij doen. Die hoef je niet te bellen. Dat is alleen maar voor de... Ja, om te laten zien dat je je best hebt gedaan of zo. Maar die doet het niet volgens mij, als ik dat hoor van de mensen die me een beetje kennen.
Nee, zeker niet. En ik denk ook dat het... Ik weet niet of het een goede trainer was. Ik denk dat hij een heel goed team toen had. En dan gaat het natuurlijk gauw vanzelf. Van Basten heeft ook gezegd dat Michels eigenlijk een hele slechte trainer was. Hè? Dat wij regelden dat, zei Van Basten. En zo is het natuurlijk vaak gegaan. 74 weten we ook nog, de ouderen onder ons. Had je ook eigenlijk Michels niet nodig. Je had Cruijff nodig. En dat is misschien het probleem. Dat we net onze spelers net niet goed genoeg zijn. Dus dat we wel heel veel filosoferen hoe we kampioen worden. Maar dat we toch meer een subtopper zijn dan een kampioen. Dat Ajax is, die hebben kampioens elftallen gehad. Maar die werden gedragen door buitenlanders. Dus de Nederlandse, de Tadic en noem het maar op. Dus ik vraag me af of we... wel genoeg goede spelers hebben om kampioen te worden.
Het is wel zo, schiet me nu te binnen, dat Louis van Gaal nog geen 3 weken geleden heeft gezegd dat 5-3-2 systeem het beste systeem is,
ja,
dat hij in het voetballen heeft meegemaakt.
Maar ik dat zag ik echt als een soort
steun.
Steun aan Frank de Boer. En ik vond het ook heel typisch voor Frank de Boer. Eigenlijk vind ik dat wel pleiten voor de persoon Frank de Boer, dat hij die bal niet inkopte. Van Gaal liet Willem Vissers op audiëntie komen in dat zomerpaleis van hem. En die ging daar zo ontzettend tekeer over dat systeem, hoe briljant dat wel niet was. Dat was het meest geweldige systeem wat er was. Het enige wat Frank de Boer had hoeven doen, was dat bevestigen. En op de eerste de beste persconferentie zei de Boer, nou, er zijn wel meer systemen. Waardoor de verwarring alleen maar groter werd. Dat was echt een gemiste kans, vond ik, van hem.
Ja, dat klopt wel.
Maar waarom zou je dat systeem spelen? Maar daar heb jij gelukkig veel meer verstand van. Maar waarom zou je dan nou zo'n systeem spelen? Waarbij, als ik het allemaal goed begrepen heb, de backs heel belangrijk zijn. En die ene back die heet Van Aanholt. En die andere heet Dumfries. Ja, iedereen is helemaal dol van die Dumfries. Maar ik sluit niet uit dat dit het hoogtepunt van zijn carrière was. Ik zou daar toch niet een hele campagne op baseren.
Nee. Iemand had laatst cijfers. Was Janneke dat niet?
Suze, denk ik.
Suze, ja, in deze podcast, ja. Dat de cijfers van die twee backs, dat die ook heel slecht waren. Ja. Hun statistieken in de wedstrijd van gelukte passes en zo. Dat ze, kijk, er komt in principe bijna nooit een voorzet aan natuurlijk van die twee. Nee. Niet zoals bij Shaw van Engeland, die ze zo neerlegt dat ze hem alleen maar hoeven in te lopen. Oké, nou ja, goed, dan wordt het nog wel van belang. Wie worden de assistenten van Louis? Want we hebben nu besloten dat het Van Gaal wordt.
Oh, die is het al. Ja,
bij meerderheid van stemmen.
Van Persie?
Nou, ik denk dat je snel Andries Jonker. Hè? Want, ik vroeger, toen het nog mocht, zat ik bij de Telstar wel eens op de tribune.
Ja.
En dan zat Van Gaal toch graag naar zijn pupil
Andries
te kijken. En hij dronk wel veel, vond ik. Al in de eerste helft kwam hij met armen vol drank altijd.
Wie, Louis?
Ja, want ik dacht, die is echt aan het afbouwen qua sport. En opbouwen qua drinken.
Alcoholist.
Van Persie weet ik niet hoor, of dat nog zo'n bloeiende relatie is.
Zo herinner ik me.
Ja, maar hij heeft denk ik Van Gaal nooit vergeven dat hij in één keer weg moest uit Manchester.
De Boer was een goede.
Ja, de Boer was een heel assistent. Goed assistent. Want wat moet de Boer nu?
Ja.
Met Cocu weer, dat waren uitstekende assistenten.
Bij Van Marwijk, ja.
Ja.
Dat klopt. En dat de spelers toen, die zeiden ook allemaal... Frank de Boer, dat wordt een grote. Dat wordt een grote. Ja.
Nou, je hebt toch trainers die hele grote assistenten worden? Die, zeg maar zeggen, als assistent... Bruin Slot, weet ik wat. Dat is toch ook een kwaliteit om dat te kunnen.
Maar waarom zijn ineens die assistenten zo belangrijk? Dat is ook iets van de laatste tijd... Het is al heel gek dat Frank de Boer eigenlijk bondscoach is geworden, omdat de spelers zo tevreden waren over de assistenten. Dat is eigenlijk het meest krankzinnige van alles.
Ja.
Dat er moest een coach worden gezocht die paste bij Dwight Lodewegers. en die andere mensen die daar op die bank zitten. Terwijl, ik weet niet beter dan voorheen, maakt het geen reet uit wie de assistent is. Dick Advocaat neemt altijd Cor Pot mee. Niet omdat hij van die briljante dingen over voetbal zegt, maar omdat hij gezellig is. En een beetje weet hoe dat klaverjas in elkaar zit.
Ja. Nou, Hiddink heeft het volgens mij ontwikkeld. Die is best wel lui, denk ik. Hè? En die ging dan veel koffie drinken en praten. En wat je hoort, armen om schouders slaan. En dan moest die training moest natuurlijk wel gegeven worden.
Ja.
En Hiddink, die loopt ook niet zo makkelijk meer. Dus ik denk dat hij dat aan zijn assistenten overliet. Die dus eigenlijk feitelijk...
Dat was in 98. Toen had hij Rijkaard, Koeman... En nog een.
Hij had er heel veel inderdaad.
Een van die oud internationals.
En hij zat volgens mij altijd in de kantine dan koffie te drinken.
Ja, zou kunnen.
Ja.
Maar ja, als Van Gaal het wordt. Kijk, we kunnen nog een kwartiertje over die assistenten praten. Maar Lovien neemt gewoon precies mee wie hij zelf wil. Dat zal Danny Blind worden. En nog een paar mensen uit zijn kring, ongetwijfeld.
Ja.
In ieder geval niemand die hem tegenspreekt. Daar kan je wel van uitgaan.
Nee, de eerste die hem tegenspreekt, die is weg ook uit Zeist, denk
precies.
ik.
Precies, die zie je ook niet meer terug.
Nee.
Maar we gaan zo ontzettend genieten.
Ja.
Ik bedoel, kijk, ik weet niet of Nico-Jan Hoogma daar de persoon voor is. Maar iemand moet natuurlijk gewoon op zijn knieën naar Portugal. En een half uurtje tegen Louis gaan zeggen dat hij de redder des vaderlands moet worden.
Ja.
En ik heb hem laatst op de tv horen vertellen dat hij ook de formatie voor zijn rekening wil nemen.
Ja.
Dus waarom niet het Nederlands elftal? Dat is een peulenschil voor Louis.
Ja.
En hij vergeleek zich al met de koning, toch? Dat deed hij ook.
Ja, dat is ook zo'n verbinder. Allebei verbinders. Nou, kom op Louis. Doe het voor ons.
Ja.
Nou, aan de telefoon hebben we nu misschien Frank.
Ja.
Hoor je mij?
Ja, dat spreekt u mee. Hallo.
Dit is Henk. Je zit live in de uitzending.
Wat fijn, Henk, om jouw stem eens een keer andersom door een telefoonlijn te horen.
Ja, jij bent nu aan de telefoon, dat klopt.
Mijn god, hoe is het, mensen? Ja, waarschijnlijk is het wel uitgebreid over gegaan, maar ik ben echt helemaal bijna verliefd dat ik je weer hoor.
Hier moet ik even nog even lang over nadenken. Ik weet niet precies hoe ik hierop moet reageren.
Hey Frank, wij hebben helemaal niet aan hem gevraagd hoe het ging. En jij bent verliefd op hem. Ik ben zo blij dat jij... Wij hebben niet eens aan Henk gevraagd hoe het met hem ging. Ja, gewoon. We gaan nog gelijk over voetbal lullen.
We hebben gisteren een horrorovertreding gezien van die Zweedse verdediger, die Dan Nielsson. Nou ja, dat gebeurde ook met de knieën van Henk een paar maanden geleden.
Ik ben blij dat je nog vlak voor jouw radioshow gaat beginnen even tijd kon vrijmaken, Frank.
Ja, tuurlijk.
Wat heb je gisteren gezien? Jouw favoriet Engeland?
Nou, kijk, ik heb Engeland altijd hoog gezet in al mijn poeltjes. Ik had er ook zin in, zeker met de wetenschap, hè, Wembley halve finale en Wembley de grote finale. Dus ik heb dat al helemaal in de eerste EK-podcast van Hartgas ook al geroepen, dat ik daar geloof in had. En eindelijk leek het er een beetje op. Ja, Kane scoorde natuurlijk. Dus daar was ik heel blij mee. Die was ook mijn topscorer vaak in andere poeltjes. Die loste eindelijk zijn verwachtingen een klein beetje in. Het was nog steeds, hield het niet echt over. Maar het was in ieder geval iets. Ja, en verder heb ik dus van de tweede helft en de verlenging van Zweden-Oekraïne meer genoten dan de rest van Nederland. En heb ik me vooral opgevroten over Rafael van der Vaart, die er als een zoutzakje zat te klagen dat hij zo laat op de tv moest zitten.
Ja, het is...
Ik heb een bewogen avond gehad.
Ja, het is echt wel de toernooi van de analisten en de kritiek erop, hè?
Oh mijn god, ja. Maar het is toch, kijk, met hoeveel plezier en liefde wij deze podcast altijd maken. Zet ons dan neer met z'n allen. Ik hoor Michel alweer lekker, hoppakee, vol erop naar Edwin in de vorige podcast ook. Jij bent weer in levende lijf aanwezig. Het is het mooiste wat er is, die sport, met alles wat er omheen komt kijken. En dan ga je daar een beetje lopen janken. Die Forsberg. Die van Zweden, ja, die heeft wel een visitekaartje afgegeven dit toernooi. Ja. Heb je het daar toch over? Of
ja.
die spits die van Oekraïne die in de laatste minuut erin komt met zijn mannen BH waar de hartslag mee wordt gemeten. Dan heb je het daar toch over? Kom op, er is zoveel over te lullen.
Nee, het klopt, want ik heb gezien toen de eerste goal viel van Engeland, hoe die commentatoren in de studio van de BBC reageerden. Heb je dat shotje gezien?
Nou ja, ik heb alleen Klinsmann zien huilen over de reden.
Nee, maar alle drie, Lineker en Ferdinand en Shearer en zo, ze stonden allemaal werkelijk helemaal uit hun dak te gaan. En te schreeuwen en te gillen. Maar het was echt niet à la van de Vaart, nee.
Nee. Henk, ik moet ophangen, want de uitzending begint.
Oh, vlug weddenschap. Italië, België.
Italië, België. Italië gaat winnen met... België gaat winnen met 3-2, sorry.
Heel erg bedankt, Frank.
Toppie, tot later.
Dag. En dan vergeet ik nog te zeggen, succes met de uitzending.
Ja.
Want dat hoor je dan altijd te zeggen. Nee, hebben jullie dat gezien? Hoe die analisten bij de BBC tekeer gingen?
Ja, maar voor hun is het nog groter trauma dan voor ons, die Duitsers. Want ze hadden sinds 66 die omstreden overwinning altijd verloren van die lui. En ja, die konden het eigenlijk niet geloven dat ze... De Duitsers konden verslaan, dus dat was wel mooi, vond ik.
Ik moest de hele wedstrijd aan jou denken, Frans. Als die Duitsers spelen, moet ik altijd aan jou denken.
Ik ben in zekere zin mijn voetbalidentiteit een beetje kwijt. Want Duitsland is voor mij altijd het contrapunt geweest. Je hebt voetbal en de Duitsers, zou ik maar zeggen. En die Duitsers die verpesten iedereens dromen. Hè? Dat is een soort nachtmerrie-team, vergelijkbaar met een leger enzovoort. En dus dat is nu weg, want het is nu een heel... zwak team met allemaal individualisten. Vroeger stelden ze gewoon 11 Duitsers op. En dan wonnen ze. En nu heb je de enige echte Duitser, eigenlijk nog Müller. En voor de rest zijn het allemaal van die individuen met volgens mij problemen ook. Zoals Sané bijvoorbeeld. Dat is echt zo'n problematische jongen die veel met zichzelf worstelt. En een echte Duitser die worstelt nooit met zichzelf. Die,
nee.
die verslaat de tegenstander, die doodt alles wat op zijn weg komt.
Nou, symbolisch daarvoor was natuurlijk wel de kans die Müller miste.
Ja, een soort malen.
Het is besmettelijk. Dus dat zelfs Müller zijn Duitse aard verloochent, dat is natuurlijk tragisch. En die Leu, dat is begonnen dat die Leu het hand te veel in zijn broek stak. dat deden de nazi's niet, zou ik zeggen.
Nou, dat heeft nog lang geduurd voordat het woord nazi's viel, Frans.
Nou ja, voor die Engelsen geldt het wel. Die hebben twee wereldoorlogen met die gasten uit moeten vechten.
Ja.
Wij maar één. Dus zij... De Eerste Wereldoorlog was nog zwaarder eigenlijk voor ze dan de Tweede. En zij hebben echt veldslagen geleverd. Wij zijn gewoon, we hebben opgegeven en onze burgers af laten voeren. Maar zij hebben natuurlijk tot de laatste man gevochten en Duitse steden gebombardeerd enzovoort. In die loopgraven gezeten. Dus bij hun leeft dat enorm.
Mijn vader heeft wel op de kop van de afsluitdijk Duitse vliegtuigen geschoten. Dus het was niet een kwestie van even overgeven. Ja, die Rotterdammers. Ik bedoel, ja. Hè? Daar ging het fout.
Binnen 5 dagen en opgeven met de witte vlag. Ja,
ja, meteen het wapperen van die vlag daar.
Nee, maar eigenlijk was alles goed aan... Dat kon ook niet anders aan die wedstrijd, hè? Behalve de wedstrijd zelf, vond ik. En ik vond echt een teleurstellende wedstrijd, de teleurstellende spelopvatting van Engeland. En het ergste vind ik eigenlijk dat ik, hoorde ik vanochtend via Pieter Zwart, ik weet niet of jullie die volgen, de hoofdredacteur van Voetbal International, die pluist alles tot ver achter de komma uit. En ik moet er soms om lachen, maar het is ook heel interessant om eigenlijk te volgen wat hij er allemaal van vindt. Maar hij vertelde dat die speelstijl van Engeland, dat Engeland, en dat vind ik echt heel zorgelijk, dat Engeland door allerlei data-analisten de plaag van het voetbal heeft laten uitzoeken hoe je nou Europees kampioen wordt. En daar kwam uit, 2 dingen moet je doen. Je moet op de nul spelen en je moet zo langzaam mogelijk opbouwen in hun geval.
Ja, zoals de Fransen eigenlijk spelen.
Ja, en dat hebben ze dus gedaan. En daar zitten we dus nu naar te kijken. En het ergste zou nog zijn als ze daarmee Europees kampioen worden. Want dan krijgen de data-analisten gelijk. Nou, dan zijn we helemaal in de aap gelogeerd.
Maar ik vond wel, toen Grealish erin kwam er wel echt het Engelse vuur erin. Hè?
Ik denk dat de roep van het publiek om Grealish zal nu zo groot worden dat hij kan niet meer met die Mark Phillips, met die Kelvin Phillipsen en Declan Rice.
Eigenlijk kon dit al niet. Eigenlijk kan het toch niet dat je je beste voetballers, je leukste voetballers, al je creativiteit op de bank zet. Dat kan toch eigenlijk niet. Ja. Op een vol Wembley, na een coronajaar. Iedereen heeft een verschrikkelijk jaar achter de rug. Eindelijk mogen we naar het voetballen. En dan krijg je 5 verdedigers, de beste spelers op de bank, wachten tot de tegenstander moe is en een fout maakt. En dan een kwartiertje voor tijd mag de enige voetballer erin. En die doet het dan ook. Ja. Waardoor het helemaal bevestigd wordt dat deze tactiek werkt. Dus dan krijg je de volgende keer weer.
Wie vind jij leuk bij Engeland, Janneke?
Nou, ik denk dat iedereen wel leuk vindt. Rashford vind ik heel leuk.
Rashford?
Ja.
Die heeft warm gelopen.
Ja, die heeft niet gespeeld.
Verder is hij niet gekomen.
Die vind ik wel leuk.
Ja. En wie vond jij van de Duitsers nog on-Duits, Frans? Als ik een suggestie mag doen, dan moet jij Havertz, hun beste speler eigenlijk, moet je wel de meest on-Duitse vinden.
Hij is ook heel dicht bij de Nederlandse grens geboren. Hè? Toevallig is hij Duitser geworden, maar als de wind anders had gestaan. maar dat zie je er wel aan af. Nee, die voetbalt wel vrij, moet ik zeggen. Maar goed, ik ben altijd wel ook een liefhebber van Gnabry bijvoorbeeld, maar die is totaal uit vorm.
Ja, die viel niet goed in. Nee. Maar dus jij was niet ontevreden met de Engelse overwinning?
Nee, ik vond dat leuk. Ja, ik ben met Michel eens, niet vanwege het spel. Want ik vind dat Engelse voetbal moet het toch van de buitenlanders hebben. Hè, maar vanwege die beleving van dat zingen op de tribunes.
En na afloop ook. Ja. Hè, dan moet ik zeggen, dat vind ik dan wel ontroerend. En ook weer heel gek van dat voetbal. De wedstrijd begint, die 22 spelers gaan knielen. Helft van Wembley begint volgens mij te fluiten, als ik het goed gehoord heb. Die waren het er allemaal niet mee eens. En dan winnen ze en dan zie je na afloop die beelden. En dan zie je toch iets gebeuren wat geen één politicus ter wereld voor elkaar krijgt. Namelijk dat Indiërs en Jamaicanen en gasten uit Croydon en gasten uit Birmingham en alles en iedereen elkaar in de armen valt. En het heel eventjes de perfecte ideale wereld is.
Ja, gedeelde vreugde.
Ja, maar wel heel intens en heel massaal. En dwars door alle klassen en rangen en standen heen in dat gekke Engeland.
En dan ook nog met ontbloot bovenlijf.
Sowieso, en getatoeëerd.
Ik wou nog iets vragen over Frankrijk. Ik zelf vind het natuurlijk heel erg jammer dat die eruit liggen. Er wordt veel gekankerd op het Franse spel. Ik denk dat het eigenlijk... Hetzelfde is als waarop sommige mensen kankeren op te moeilijke literatuur. Dat het gaat ons waarschijnlijk een beetje boven de pet, het Franse voetbal. Maar waar Van Basten zich over opwond, was dat Pogba een dansje deed.
Ja, ik hoorde dat ook. Ik vond het zo gek. Als je dat doelpunt ziet, ik zou denk ik 20 minuten dansen.
Ja,
toch?
Ja.
Als je zo'n doelpunt maakt.
Ja, ja,
als je 3-1.
Als je zo'n dansje doet nadat je hem zo hebt ingetikt van 5 meter, dan wordt het sierlijk. Maar als je zo'n doelpunt maakt, dan mag je gewoon een half uur dansen natuurlijk.
Waarom zou hij dat zeggen? Zou het ermee te maken hebben dat het hier om een grote zwarte man gaat?
Hoezo?
Dat hij niet mag dansen? Dat hij wat onderdaniger zich moet uiten na een doelpunt?
Joh, houd toch op, Henk. Doe toch niet zo raar, Henk Spaan. Nee joh, dat is gewoon een ouderwetse voetballer. Die zelf altijd zijn hand heeft opgestoken als hij een doelpunt maakte. En zich nu niet kan verplaatsen in een nieuwe generatie die iets gekkers doet.
Ja, en andere cultuur. Dat weet ik wel zeker.
Ja, nou ja, dat bedoel ik ook een beetje. Ja, andere cultuur. Maar vooral andere leeftijd hoor, denk ik.
Misschien kan hij ook niet dansen.
Hij heeft een keer op zijn handen gestaan in Ierland. Hè?
Ja.
Dat was een soort poging tot dansen in die wedstrijd waar hij scoorde op de achterlijn.
Als ik aan zijn voetbalbewegingen denk, denk ik wel dat hij kan dansen. Het is een van de meest sierlijke voetballers die wij ooit hebben gehad.
Ja. Hij heeft toch een keer die Clint Farah, die balletdanser. Die heeft
dat is waar. Een keer
Die van dansen.
Ja.
Als choreograaf.
Hij moet kunnen dansen.
Ja. Dus is het eigenlijk des te gekker dat hij zich daar dan aan ergert?
Ja, maar dat ken je toch van oud voetballers. Dat is ook de reden waarom. Kijk, voetballers hebben een hekel aan kritiek. Sowieso kunnen ze niet tegen kritiek, de meeste. Ze hebben een hekel aan kritiek van publiek en journalisten. Maar wat ze het ergste vinden is kritiek van oud voetballers.
Ja.
Omdat die zich niet meer kunnen verplaatsen en alles relateren aan hun tijd. En dat was hier volgens mij aan de hand. Maar om nou de VOC-mentaliteit erbij te halen en de slavernij, vind ik een beetje overdreven.
Nee, ik moet ook maar wat opwerpen.
Ja, dat doe je goed.
Ik zit hier al eens aangeven.
Henk is woke.
Ja, Henk is woke. En Henk moet ook heel lief tegen ons doen, want wij moeten hem straks die traf af naar beneden dragen met twee knieën.
Maar over Frankrijk nog even trouwens. Ja. Jij zei dat het op ons boven de pet gaat, maar die Fransen zelf waren ook heel kritisch op Deschamps en vooral dat die ook 5-3-2 wilde gaan spelen. Dat werd daar ook niet gepruimd. Dus het eigenlijk hetzelfde als bij ons. En je kunt ook zeggen, hij haalt ook Griezmann eruit die hartstikke goed speelde. Dat is misschien niet zo als Malen zo beslissend, maar waarom haalt hij die eruit? En die Coman. Hè?
Ja, dat vond ik wel een heel raar moment. Want Coman die had duidelijk een spierblessure. Die maakte enorme ruzie met de verzorger die hem het veld uit wilde helpen. En die sloeg hij eigenlijk gewoon weg, woedend. Hij wilde doorspelen. En later, even later, toen was er een waterdrinkmomentje. Toen ging hij die ruzie voortzetten met Deschamps. En hij wilde gewoon het veld niet uit.
Ja, ik begreep dat het te maken had dat hij voor zijn imago dat niet wilde. Omdat hij was ingebracht en er weer uitgehaald zou worden. En hij kennelijk een geschiedenis heeft van blessures.
Ja.
Maar vooral van net niet goed genoeg spelen volgens mij. Maar en daarom bouwde hij dat niet uit. Dat voor zijn marktwaarde is van helemaal een triest verhaal. Dat zou ik hem meteen uit de selectie flikkeren, eerlijk gezegd.
Nou ja, ik dacht wel van het ziet er niet goed uit als Deschamps niet in staat is om zijn wil op te leggen aan deze invaller.
Die toch niet een van de steunpilaren van Frankrijk is.
Nee, dus de Franse bond heeft nu ook gezegd van we gaan rustig evalueren. Dus misschien is het wel zo dat Zidane niet naar het Nederlands elftal komt.
Nee, dat hebben wij weer, die pech. Anders stond hij al klaar met zijn koffers natuurlijk.
Maar Henk, had jij bij die strafschoppenserie ook het idee, elke keer dat een van de Fransen op die stip ging staan, het idee die gaat missen?
Nou,
ik vond dat ze allemaal een gespannen indruk wekten.
Ja, het was wel zo dat je weet dat statistisch gezien wint degene die de eerste neemt. Dat was in dit geval de tegenstander, Zwitserland, helaas. Dus sowieso zit je al in de piepzak. Hangt Hugo al pellen? Hugo?
Pellen.
Dit is Henk.
Henk, wil je mij?
Ja. Hé, Matthijs ben je. Zie, ik denk dat ik Hugo aan de telefoon heb.
Nee, ik word gebeld door pellen.
Ja.
Ik heb jou aan de lijn.
Ja, hij heeft namelijk snufjes hier in die studio. Die heb jij wel eens meegemaakt ook. Waarvan je kunt zeggen, de techniek staat voor niets.
Pellen is inderdaad van alles voorzien inmiddels.
Ja, van snufjes. Ja. Even terugkomend, we hebben het er al uitgebreid over gehad. Wat was jouw eerste reactie toen je hoorde Frank de Boer houdt ermee op?
Mijn eerste reactie was eindelijk. Zo moest het zijn. En ik had er verder niet echt een buitengewoon grote emotie bij. Omdat ik dacht, dit is een kroniek van een aangekondigd afscheid. Al een tijdje.
Ja. Hier in de studio is iedereen Ik heb me daarbij aangesloten omdat de meeste stemmen gelden. Voor de terugkeer van Louis van Gaal als bondscoach.
Ja, ik kan je zeggen, ik was vanochtend in het dorpshuis uiteraard. Nadat ik ook in het dorpszwembad.
Ja.
Aan de stamtafel was men het ook unaniem eens dat Louis van Gaal terug moest komen. Dus Almen, Achterhoek,
ja.
Is ook zeer voor de terugkeer van Louis van Gaal.
Nou ja, dan lijkt het bijna een gelopen koers.
Ja, hier was ook de mening van de dorpsoudste.
Ja.
Dat de jongens als Depay en, vooral Depay eigenlijk, maar misschien ook een beetje Frenkie en Wijnaldum echt wel tucht nodig hebben.
Ja, ja.
De documentaire van Depay heeft daartoe bijgedragen.
Die heeft enigszins kwaad bloed gezet.
Ja, dat kan je nu wel zeggen, ja, met terugwerkende kracht, ja. Dat werd er niet beter op.
Nou ja, oké, okay, maar hier zeggen ze van Louis heeft binnen 2 dagen de zaak op de rit.
Nou, ik denk het ook. Het scheelt om Louis. Ik weet alleen niet, en jullie zijn beter geïnformeerd dan ik, want nogmaals, hier spreekt de Achterhoek. Heeft Louis al te kennen gegeven dat hij de trek in heeft?
Ja, dat weet je niet. Hij gaat natuurlijk niet zeggen van ik wil dolgraag, want dan maakt hij zijn eigen positie weer zwakker. Maar ja. Iemand van de KNVB... Oh ja, we hebben een nieuwe voorzitter bij de KNVB. Hè?
Ja.
Die voorzitter van Seeburgia. Marianne van Leeuwen heet ze niet zo? Ja.
Oh ja, die vrouw. Ja, ja, dat is leuk.
En
ja.
Louis is wel gevoelig voor vrouwelijke overtuigingskracht. Dus zij moet dan in principe naar Portugal.
Oké, okay. Met welk dreamteam zit je er eigenlijk heen?
Links van mij zit Michel, rechts van mij Janneke en daar rechts van Frans.
Oké. Ja.
Matthijs, ja. Ik zit hier ook natuurlijk om jou te vragen naar je prognose. In verband met de Toto naar de uitslag België-Italië. Heb je daar een opinie over?
Nee, zeker. Heb ik ook al lang over nagedacht. En het wordt 2-0.
2-0 voor de Belgen.
2 keer Lukaku. Ja, klopt.
Oh, 2 keer Lukaku. Niet de Bruyne dus. Dat is interessant.
Nee. Die komt later misschien. Het is nu de wedstrijd van Lukaku.
Oké.
Ja.
Hey, Matthijs, heel erg bedankt.
Ja, mag ik nog 1 vraag stellen, Henk?
Ja.
Want ik moet zo een stukje rijden. Welke jazzmuziek moet ik opzetten? Vraag het even aan Michel.
Michel, welke jazzmuziek?
Even kijken. Het Mulgrew Miller trio zou ik eens opzetten.
Die heb je hem laatst gestaan.
Ja,
vond ik erg goed.
Oh, die heb je al opgezet. Nou, maar er staan heel veel platen van op Spotify, Matthijs. Ik weet niet waar je heen moet, maar je kan ermee tot aan ver tot in Limburg kan je daarmee bereiken.
Oké, Michel, dankjewel.
Waarom vraag je dat niet aan mij?
Dat is inderdaad een goede vraag. Mijn inschatting was dat Michel meer jazzkennis heeft dan jij. Maar ik kan het ook aan jou vragen, Henk. Welke jazzmuziek moet ik opzetten?
Alles van Peggy Lee.
Ook niet slecht. Een zangeres weer is. Ja, dat is ook een goed idee.
Oké. Reizen. Dag.
Hoi.
Ben jij jazzkenner?
Geen kenner, maar wel liefhebber.
Liefhebber. Ja. Zeg jij ook jazz?
Ja, maar dat doet nou werkelijk iedereen. Kijk, er zijn 2 dingen in mijn leven. Als ik tegen mensen zeg dat ik uit Zoetermeer kom, dan gaan ze kijken of ik een bedorven ei in hun mond heb gestopt. Alsof ik uit Stalingrad kom, 1942.
Nee, dat heb ik nooit bij jou gedaan.
Nee, maar dat komt waarschijnlijk dan nog. En als je het woord jazz zegt, dan gaan mensen of heel aanstellerig met hun vingers knippen, of ze gaan het woord jazz zo raar uitspreken, zoals jij doet.
Ja. Nee,
dat doen andere mensen met Frans voetbal, maar jij doet dat met jazz.
waar zaten we toen te eten met de hartgrasvoorstelling? Was dat Zoetermeer? Dat jij verkeerde
restaurant had gekozen, maar dat had ik niet gekozen. Ik had juist gewaarschuwd dat we in het verkeerde restaurant zaten.
Maar jij werd toch...
Ik werd niet ziek, maar de rest werd wel ziek.
Ja, dat had ook wel een soort rot eien te maken. Dus dat Zoetermeer, dat heeft
mijn
toch...
Mijn Zoetermeerse maag kon daar tegen, ja. Maar die zwakkelingen uit dat halfzachte Amsterdam, die hingen allemaal boven de pot.
Het was bij de Chinese muur of zoiets. Hè?
Iets dergelijks. Was jij erbij?
Ja, met heel veel, zo'n restaurant met heel veel nummers op voorraad.
Ja, jullie allemaal de verkeerde nummers gekozen, jongens. En maar niet luisteren naar mij, hè.
Janneke, wat vind jij van Italië? Er wordt heel erg over... mensen zijn heel erg opgewonden over Italië.
Ja, volgens mij is de opwinding inmiddels weer ietsje minder, toch?
Door die laatste wedstrijd, ja.
Mijn dochter is voor Italië nu.
Ja.
Dat gaat heel makkelijk. Eerst was er Nederland, toen voor Frankrijk, nu voor Italië.
Ja.
Ik ben toch wel voor België. Maar ik denk dat Italië gaat winnen.
Oh ja?
Ja. Het is toch een beetje wat Frans net ook wel zei over de Duitsers. Dat heb je met Italië ook wel een beetje. In ieder geval wij, Nederlanders en ja, misschien de Belgen ook.
Ja, het is wel zo dat die Duitsers, die hebben dat dus niet meer. Maar hebben de Italianen het Italiaanse nog?
Nee, want ze spelen wel iets mooier dan vroeger.
Ja, het is geen elftal om een hekel aan te krijgen.
Ze vallen ontzettend aan. En die Spinazzola is toch de beste linksback van het hele toernooi.
Spinazzola, denken wij.
Nou, ik niet.
Nee?
Ik denk Spinazzola.
Ja?
Gorgonzola, Spinazzola. Dan zit je gauw...
Mijn kinderen zijn half Italiaans. Ik zou kunnen... Maar ja, die zit op school.
Dubbel Z, Spinazzola.
Nou ja, het zou kunnen.
Maar de meesten zeggen Spinazzola. Ik twijfelde ook sterk. Frans, maar eigenlijk de mooiste actie was die van Chiesa.
Ja, zeker. Dat was prachtig, ja. Maar dat is sowieso, dat vind ik bij Juventus ook, snap ik ook niet, dat hij daar niet altijd in de basis staat.
Omdat ze Cuadrado daar neerzetten dan.
Ja, nou ja. Ja. Goed, ja, maar dat is bij ons ook. Wij zeiden ook, als we Dumfries opstellen, hoeven we Berghuis niet op te stellen. Slaat toch ook nergens op? Nee. Maar dat zijn van die rare trainerspraatjes.
Ik dacht even aan Bergkamp. Maar dat werd weer een beetje belachelijk gemaakt.
Qua schoonheid bedoel je?
Ja, ook maar type doelpunt ook.
Ja, ja.
Dan moet ik ook een beetje aan Dolberg denken.
Dolberg?
Ja.
Nou, Dolberg was lekker bezig trouwens.
Maar niet
hè?
Bij die goal van Chiesa.
Nee, maar over mooie doelpunten.
Ja.
Ik vond dat Dolberg, dat Ajax die moet terugkopen. Ze wouden Brobby terugkopen. Volgens mij moeten ze nu Dolberg terugkopen.
Is misschien een beetje duur. Ik denk dat Brobby goedkoper is, maar ja.
Hij was echt goed weer, vond ik.
Ik vind hem ook een van de mooiste spitsen die Ajax een hele tijd had gehad. Ik was echt verdrietig dat hij wegging. Omdat ik echt heb gedacht bij hem, dit gaat hem worden.
Hij gaat doorbreken.
Ja, dat dacht ik echt.
Ja.
Dus daarom doet het me wel deugd om toch nog een beetje gelijk te krijgen. Want nu heeft iedereen het over Dolberg.
Ja.
Over 2 weken niet meer.
Ik heb het er verder tegen niemand over. Maar denk.
Nou ja, jij zegt over 2 weken. Hè? Nederland ligt er nu een dag of 4, 5 uit. We doen het met België, Italië, Oekraïne, Tsjechië, Engeland. Jij hebt rekening gehouden misschien wel met speeldata van het Nederlands elftal. Maar weet jij nu bijvoorbeeld wanneer de eerstvolgende wedstrijd is?
Nee. Nou,
en wie tegen wie moet?
België-Italië. En ik hoorde toevallig, ving ik net op aan deze tafel van mensen die er meer verstand van hebben, dat volgens mij vrijdag is. Ja. En dat komt goed uit, want dan ga ik met mijn kinderen kijken. Dat vind ik leuk, want je moet toch iets zoeken in zo'n toernooi. Een soort haakje waaraan je je interesse kan ophangen. Want gisteren bijvoorbeeld die wedstrijd Zweden-Oekraïne. Dat haal ik niet. Nee. Dan zet ik hem uit. Dan ga ik wat anders doen. En dan kijk ik nog even de laatste kwartiertje of zo. Dus je zoekt altijd wel naar iets, toch? Maar het is sowieso niet dat ik voor voetbal mijn agenda uitruim, hoor. Eigenlijk helemaal niet. Ah. Dat doe ik eigenlijk sowieso al een hele tijd niet.
Ook niet? Feyenoord?
Ja. Nou, dat moet ik een beetje volgen. Omdat ik in de wereldberoemde Dik voor Mekaar podcast daarover praat. Okay. Zoals ik ook me verplicht voelde om het Nederlands elftal en alle wedstrijden eromheen te bekijken, omdat ik hier tussen dit eminente gezelschap zat.
Wat is de opinie van de Dik voor Mekaar mensen over Giovanni van Bronckhorst?
Bedoeld als potentiële bondscoach?
Ja.
De Dik voor Mekaar mensen, dat zijn Martijn Krabbedam en ik.
Oh, en?
Naam
viel niet meteen.
Nou ja, hij viel wel snel omdat er zo weinig mensen beschikbaar zijn en hij heeft natuurlijk niks te doen. Maar hij past niet binnen het profiel. Zoals
het profiel van Gaal.
Dr. Anders Hoogma dat heeft uitgelegd.
Okay.
Trouwens, dat wou ik nog wel zeggen. Vonden jullie dat niet heel erg pijnlijk hoe hij sprak over Frank de Boer? Zo van, er moet nou eens een keer een echte chef komen en iemand die de leiding heeft. Dat was toch echt een trap na? Of,
ik vond het vooral dom.
En
heel dom. Als ik die man hoor praten, dan denk ik, not the sharpest knife in the drawer. Ja? Vind ik een fijne uitdrukking.
Not the smartest tool in the box. Ja.
Frans, weet jij wanneer de volgende wedstrijd is? Althans, je hebt het nu net gehoord. Maar daarna? En heb jij nog favorieten over?
Ja, mijn favoriet is denk ik toch wel België. En, want ik ben enorm de Bruyne fan. Dat vind ik echt de mooiste voetballer die er rondloopt eigenlijk. En, en ik vind ze lekker spelen. Ik vind zelfs de oude verdediging het goed doen. Dus de drie...
Thomas van Malen.
Zou maar zeggen, Ajax-verdediging.
Van Malen, die was verschrikkelijk goed tegen Portugal. Ronaldo, die had niets in te brengen.
Ja, dus daar geniet ik wel van. En ik moet zeggen, Italië vind ik ook. Ja, laatste wedstrijd was dan niks. Maar ik vind dat ook wel een fijn elftal. Engels heb je altijd sympathie voor. Hè? Dus dat is ook een beetje zo'n underdog team. En eigenlijk verliezen ze altijd. Maar dat, dus dat, ja, dat daar hoop ik dan ook wel op. En,
ja, maar die kant gaat het toch. Kijk, ze hebben het nu alleen maar weer over de finale op Wembley. Hè? Ja. Ze staan weer een paar stappen over. Ja.
Net zoals wij. Hè?
Net als wij. Het is altijd, maar dat hele voetbal, ik weet niet of jullie dat in de gaten hebben, is sowieso een constante herhaling van zetten. Het is elke keer hetzelfde. Alleen met andere poppetjes. En nu gaat het bij Engeland weer gebeuren. En ja, daar kan ik me ook enorm op verheugen, net als Frans.
En Janneke, jouw dochter is Italië-fan.
Ja.
En geldt dat dan meteen ook voor het hele gezin?
Nee, ja. Mijn vriend Thijs ging toen meteen mee van dat is leuk, dan zijn we allemaal voor Italië. De juf van mijn dochter is voor Italië en ze is graag altijd lievelingetje van de juf.
Oh, ja.
Dus koos voor Italië, maar zit nog maar een paar weken bij in de klas, dus het hoeft eigenlijk helemaal niet. Maar ik ben dus heel erg fan van Dolberg. Dus ik ben toch wel een beetje voor Denemarken.
Tegen Zweden.
En ook wel door het hele toernooi van Denemarken natuurlijk, wat er aan het begin gebeurde met Eriksen. En ja, toch wel België staat bij mij wel boven Italië. Door de sympathie ook voor jongens als Vertongen en Vermalen en
Alderwereld. Frans, jij zegt De Bruyne. Ik aarzel heel sterk. Wie er nou beter was dit toernooi, De Bruyne of Pogba?
Ja, ik vind De Bruyne, omdat die kan beter afmaken, zei ik altijd. Maar die goal van Pogba was er ook niet gering. En ik vond zijn penalty vond ik wel de allermooiste die ik in tijd. Ja, ik kan me echt geen betere penalty herinneren dan die eerste van Frankrijk die hij zo keihard
die camera aan de camera schoot. Het leek wel ook alsof er woede bij zat.
Ja, maar zo zuiver en dat doelpunt ook. Dat zelfs in de herhaling geloof je nog niet dat hij erin gaat. Het is zo, ja. Het past precies in het hoekje.
Die wedstrijd daarvoor deed hij het tegen Portugal, hè?
Ja.
Die keeper had hem toen. Dus ongeveer zo'n schot, maar ja. Net niet genoeg in de hoek.
Ja, en wat hij ook zo goed doet, die steekpasen zo keihard van die schuivers over de grond. En dat doet De Bruyne, die speelt ook veel verder naar voren. Dus in die zin zijn ze ja, niet helemaal vergelijkbaar. Hè? Dus,
Dat klopt, De Bruyne speelt aan de linkerkant vaak. Als een soort hangende, ja, als Hazard daar naar binnen gaat, dan komt De Bruyne daar. Maar toen Hazard in de basis stond, stond De Bruyne ook als controleur, hè?
Ja.
Op dezelfde positie als Pogba staat.
Ja, maar dat vind ik het knappe. De Bruyne, wat Frenkie bij ons heeft, dat hij eigenlijk op alle, die kan zo goed voetballen, wat Cruijff vroeger had. Hè, op alle posities kunnen die jongens wel uit de voeten. Dat vind ik altijd wel bijzonder.
Ja. Ik denk nog even aan Modric. We herinneren ons uit 2014 de manier waarop Arjen Robben het Nederlands elftal ging toespreken. Toen er verlenging kwam. Toen ergerde ik me daaraan, want hij keek met één oog naar de camera, of ze het allemaal wel zagen. Terwijl die Modric, die ging echt vol, nam die het heft in handen, hè, tegenover zijn medespelers. Heb je dat gezien?
Ja, was mooi om te zien. Ook de devote manier waarop daarna geluisterd werd. Ook de coach die gelijk door had, laat hem er even. Ik zal me er even niet mee bemoeien.
Ja.
Was goed.
Ja. Ik had gisteren in mijn column staan dat we hebben Modric belachelijk gemaakt. Toen hij werd gedold door Frenkie de Jong tegen Ajax. Maar ik heb daar voor jullie allemaal mijn verontschuldigingen voor aangeboden.
Terecht.
Want Modric is nog altijd de grootste van deze twee spelers.
Ja.
Ja. En de meest volwassen. Dat gemekker van die Frenkie de Jong tegen die scheidsrechter, word ik moe van zeggen. Nee. Echt. Ja, ik weet niet of hier kritiek mag uit op Frenkie de Jong. Maar ik wou toch even heel voorzichtig doen. Jezus, was dat irritant zeg. Okay. Laten we nou ophouden met die jongens.
Maar het past ook niet echt bij hem, hè?
Nou, het past wel bij hem, want hij doet het wel vaker. Hij lijkt in ontzettend veel dingen op Johan Cruijff.
Ja.
Die versnelling in de versnelling en die bal ophalen en er zelf van die, maar ook in dat geouwehoer tegen die scheidsrechter.
Ja. Ja.
En dan moet hij toch vanaf, maar daar helpt Louis hem wel
mee. Maar daar gaat Louis hem bij helpen. Ja. En op deze vrolijke noot kunnen we dan afsluiten. Hugo Borst die heeft een stand van 2-2 voor de uitslag België-Italië. Ik zelf heb 2-1 voor België staan, voor 12 euro. Matthijs zegt 2-0 voor 18 euro. Ik snap nooit wat van die quota. Maar in ieder geval, en dat is in dit geval wel pijnlijk, want deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door de Toto. Behalve als je beneden de 18 bent, want dan heb je niks te maken met de Toto. En ook door het schitterende bedrijf Ocean Outdoor.
die gewoon de leukste quote van deze uitzending langs de snelwegen, de Nederlandse snelwegen, ophangt. Hartelijk dank voor het luisteren. Yes, there used to be a ballpark right here.